Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
Goedenavond, luisteraar. Vandaag is het de tweede zondag in mei. Moederdag staat er in mijn agenda voorgedrukt. Ik heb er voor mezelf een cirkeltje omheen gezet, om het vooral niet te vergeten. Het leek mij een goed onderwerp om vanavond eens met u over na te denken. Moeders. Nou kan ik me voorstellen dat u denkt, nou zeg, vind je dat nou zo belangrijk, die moederdag? Is toch een leuke gelegenheid voor de winkels, heel iets commercieels. Zo van, nou, laat iedereen maar weer eens wat kopen voor moeder. Al weken zijn reclames en advertenties erop gericht. Lekkere luchtjes, chocola, bloemen. Dat verdienen moeders, toch? Zouden we daar dan eigenlijk wel aan mee moeten doen? Nou ja. Laten we wel wezen, we zijn allemaal geboren uit een moeder. En voor de meeste van ons zal hun moeder, zeker in het eerste levensjaar, maar meestal ook daarna, en soms zelfs zolang hij leeft, de belangrijkste persoon op aarde zijn. Zij is het die ons ongeveer 9 maanden onder haar hart gedragen heeft en ons daarna het leven schonk. Zij is het die ons in haar armen hield, die ons voedde, ons kleedde, ons baden, ons te slapen legde. Ze koesterde ons. Ze zong voor ons. Ze wandelde met ons. Verschoonde ons. Zij. Wat voel ik me gezegend dat mijn moeder nog leeft. Dat ik haar nog heb. Veel van mijn leeftijdsgenoten kunnen me dat niet nazeggen. En ook mijn schoonmoeder leeft nog. Allebei zijn ze de 80 al gepasseerd. Wat een voorrecht dat wij ons leven nog met hen kunnen delen. Dat we samen nog herinneringen kunnen maken. Misschien raakt u dit wel, omdat uw moeder niet meer leeft. Of omdat u zelf inmiddels die 80 gepasseerd bent. Natuurlijk leeft uw moeder niet meer. U staat zelf bovenaan de generatieladder. Hoe was deze moederdag voor u? Misschien bent u nooit moeder geworden en is dit een pijnlijke vraag. Misschien is er verwijdering tussen uw moeder en u, of tussen u als moeder en uw kinderen. Ook dan voelt u wellicht pijn of verdriet. Of boosheid. Ikzelf mag ook moeder zijn en ik verheugde me er al dagen op dat mijn kinderen vandaag voor mij zouden koken om vervolgens samen te eten. Een gewoonte van inmiddels al een heel aantal jaren, maar wat bof ik dat mijn kinderen dit voor mij willen doen. Als u, luisteraar, moeder bent, dan hoop ik van harte dat u vandaag ook waardering van uw kinderen ervaren hebt. Niet vanwege het feit alleen het is nu eenmaal moederdag, maar omdat ze u echt wilde laten merken of voelen, u betekent veel voor mij. Want dat moeders veel kunnen betekenen in het leven van hun kinderen, dat zal duidelijk zijn. En dat lezen we ook in de Bijbel. En daar wil ik vanavond dan ook graag even met u naar kijken. Ik wil een aantal moeders voor het voetlicht halen die in de Bijbel beschreven worden. En ik wil ook met u kijken naar moederschap in de Bijbel. De invloed van een moeder, ja ook van een vader, maar daar hebben we het nu even niet over. De invloed van een moeder is groot. Laten we dan nu eerst luisteren naar een lied waarin de geweldige liefde van een moeder op een hele mooie manier bezongen wordt. This Amazing Love. En daarna zal ik de Bijbel met u open doen.
World, when he chose you as my mother, he sure made it right. He made it just right. 'Cause you love me in a way that's not like any other. It must be a part of heaven's design. This has arms that reach to hold me, has hands that shape and mold me, and wipe away my tears. There's a place inside your heart that feels like home to me. Oh, this amazing love is what I need.
Zullen we dan maar gewoon aan het begin beginnen met de eerste moeder waarvan we in de Bijbel lezen. Eva, haar naam betekent zelfs moeder van alle levenden. Samen met Adam, kreeg zij de opdracht, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Al direct na haar schepping maakt haar schepper duidelijk dat ze niet alleen zou moeten blijven met Adam. Ze zou zich voortplanten. Ze zou moeder worden. Helaas zou dit niet zonder moeite gaan. Door haar ongehoorzaamheid aan God zou haar moeite in haar zwangerschap groot worden. En met pijn zou ze kinderen baren. En toen haar jongens eenmaal geboren waren, werd moeite haar ook niet bespaard. Bij het opgroeien ging het mis tussen die twee jongens. En de een doodde de ander. Wat zal dat geweest zijn voor Eva, deze moeder? Aan het einde van Genesis 4 lezen we hoe Eva nogmaals moeder werd en nog een zoon kreeg. Hem noemde ze Seth, want, zei ze, God heeft mij ander nageslacht gegeven in plaats van Abel. Nageslacht, dat was belangrijk voor de vrouwen van toen. God had immers al aan Adam en Eva beloofd dat er eens iemand geboren zou worden die het kwaad zou gaan overwinnen. De Messias. En wat zou het geweldig zijn als die Messias geboren zou worden in de lijn van jouw geslacht. De Heere ging verder met de lijn van Seth. In zijn lijn wordt na een hele poos Noach geboren. En via de lijn van Noachs zoon Sem wordt veel later Abram geboren. Abram die trouwde met Sara. Wat hebben die twee lang moeten wachten op de vervulling van hun kinderwens. En daarmee ook de vervulling van een hun gedane belofte. Ze zouden een kind krijgen, maar pas na heel lang wachten werd Sara eindelijk moeder van Isaac. En zij bewaakte haar kind trouw, ik zou haast zeggen als een leeuwin, misschien ook wel omdat hij haar zo kostbaar was. Het is ook niet niets als je op zo hoge leeftijd nog een kind baart. In de Hebreeënbrief staat over haar: door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Sara heeft laten zien hoe krachtig een moeder kan zijn, maar ook hoe bemoeizuchtig, want het is Sara die Abram verzocht om haar slavin Hagar met haar zoon, een zoon die Abram zelf ooit bij haar verwekt had, weg te sturen. Dat schoot Abram een beetje in het verkeerde keelgat. Maar God bevestigt dat dat de beste weg is. Sara had wel gelijk. Sara en ook Eva, het waren geen onfeilbare moeders. Maar dat was voor de Heere geen belemmering om verder door te werken in de lijn van de geslachten. Want Isaac krijgt een tweeling, Jacob en Esau. Hun moeder, Rebecca, blijkt duidelijk een voorkeur voor een van haar zonen te ontwikkelen. Ze krijgt de beste band met Jacob, de zachtmoedigste van de twee. En ze blijkt niet te beroerd om desnoods dan maar te liegen, zodat Jacob de rechten van een eerstgeborene krijgt, en niet zijn broer Esau. Het was Rebecca die met de suggestie kwam voor Jacob om zich maar als zijn broer Esau voor te doen. Ze ging haar zoon voor in de leugen. En wat is het verdrietig om te zien dat ook haar zoon later gemakkelijk loog en bedroog. Het is goed om ons ervan bewust te zijn dat ons voorbeeld voor onze kinderen van grote betekenis is. Zelfs als we niet praten, zien zij hoe wij kijken, hoe wij handelen en doen ze ons na. Maar ook nu weer geldt, ondanks alle fouten van Rebecca en haar man Isaac, gaat de Heere verder met zijn plan en werkt hij door in de geslachtslijn van Jacob. De geschiedenis van de Heere God met zijn volk gaat door. We kennen vast wel de geschiedenis van een van Jacobs zonen, Jozef. Jozef die verkocht door zijn broers in Egypte terechtkwam en daar uiteindelijk een hoge positie kreeg, zodat hij ervoor kon zorgen dat zijn familie niet van honger omkwam. De hele familie werd tenslotte naar Egypte overgebracht. En daar in Egypte breidde de familie zich steeds verder uit. Het werd zelfs zo'n grote menigte, een heel volk, dat de Egyptenaren er bang voor werden. Wat moesten al die vreemdelingen in hun land? Er volgde een bizarre ingreep van de toenmalige farao van Egypte. Alle pasgeboren jongetjes moesten in de Nijl worden gegooid. En zo hoopte hij te voorkomen dat dit volk zich nog verder uitbreidde. Je zult onder zulke omstandigheden maar zwanger zijn. Weten dat je kind, als het een jongetje blijkt te zijn, bij je weggehaald zal worden en verdronken. Het was het geval met Jochebed, getrouwd met Amram. Ze hadden al 2 kinderen, de derde was op komst. En als de derde dan geboren wordt en moeder Jochebed heeft haar kind in de armen, dan ziet ze een prachtig jongetje. En op dat moment besluit ze, dit jongetje zal niet gedood worden. Ze verstopt haar kind. Maar dat is niet makkelijk. En als het steeds moeilijker wordt, want hoe verberg je een krijsende baby in een gehoorige omgeving? Dan maakt ze een gewaagd plan. Ze neemt een mandje van biezen, zorgt ervoor dat het waterdicht is door het te besmeren met pek en legt haar zoontje erin. Dat mandje brengt ze naar de Nijl en daar legt ze het als een bootje op het water, gokkend op het medelijden van de prinses. Want ze weet dat de dochter van farao altijd baat op die plek in de rivier de Nijl. Gokkend en ongetwijfeld ook biddend. En het gaat zoals ze had gehoopt. De prinses vindt haar zoontje. Ze is vol medelijden. En van zus Mirjam krijgt ze te horen wie het kindje wel voeden wil, zolang dat nodig is. Daarna zal het kind van de prinses zijn. Deze geschiedenis laat ons iets zien van de moed van moeders. Wat durven zij niet aan in het belang van hun kind? Maar ook van opofferingsgezindheid. Jochebed is bereid haar kind af te staan aan de prinses, zodat haar kind zal opgroeien aan het hof van de farao met de daar geldende normen en waarden. Maar ze wil dit offer brengen, want alleen zo is redding van haar kind mogelijk en zal hij kunnen blijven leven. In de Hebreeënbrief lezen we dat het Jochebeds geloof was dat haar in staat stelde haar baby 3 maanden verborgen te houden. En wat heeft de Heere haar geloof bevestigd? Ik denk niet dat Jochebed het zelf nog geweten heeft. Waarschijnlijk niet. Ten slotte was haar zoon al 80 jaar toen hij door de Heere geroepen werd voor een belangrijke taak. Haar zoon, Mozes, zou leider worden van het Joodse volk. Onder zijn leiding zouden de Joden Egypte na vele zware jaren van onderdrukking eindelijk verlaten. Mozes mocht hen terugleiden naar een eigen land, naar Kanaan. Misschien lijkt het kleine, vanzelfsprekende keuzes die wij maken in het belang van ons kind. Keuzes waardoor ons kind beter zal kunnen groeien, zich beter zal kunnen ontwikkelen, gezonder zal leven, de Heere kan leren kennen. Maar wat kunnen die keuzes later van onschatbare betekenis geweest blijken te zijn? Als dat kind onder Gods zegen dingen mag doen, keuzes mag maken die voor anderen weer van levensbelang kunnen zijn. Neem moeder Hanna, Zij stond haar zoon Samuel aan de priester Eli af en liet hem in de tempel achter, om hem zo aan de Heere te geven. Daarmee loste zij een eerder gegeven belofte aan de Heere in. Kon zij weten dat Samuel later een belangrijke leidinggevende positie zou hebben in het land? Nee, dat wist ze toen nog niet. Wel wist ze dat de Heere zo heel anders kan handelen dan wij mensen zouden denken. Ze wist dat de Heere een God is die alles om kan keren. Daar had ze in haar eigen leven iets van gezien. Maar hoe dat zou gaan in de toekomst, dat wist ze niet. De Heere had haar geschenk, haar zoon in zijn dienst, aangenomen en gezegend. Is dat dan wat goede moeders doen, hun kind afstaan voor de dienst aan God? Het is mij opgevallen dat de Bijbel nergens een blauwdruk geeft van hoe een moeder zou moeten zijn. Laten we daar, na het volgende slaapliedje, wat hier gezongen wordt door Kinga Baan, maar wat ook door Jochebed gezongen zou kunnen zijn, nog even samen naar kijken.
Doe je oogjes maar dicht. Ga nu maar slapen, jij bent moe. Doe je oogjes maar toe. Doe je oogjes maar dicht. Ga nu maar slapen, jij bent moe. Doe je oogjes maar toe. Doe je oogjes maar dicht. Ga nu maar slapen, jij bent moe. Doe je oogjes maar toe. Doe je oogjes maar dicht. Ga nu maar slapen, jij bent moe. Doe je oogjes maar toe. Ga nu maar slapen, jij bent moe. Je moet nu toch echt naar bedje toe. Doe je oogjes maar dicht. Ga nu maar slapen, jij bent moe. Doe je oogjes maar toe.
Wanneer ben je een goede moeder? Ik zei het al, ik vind in de Bijbel nergens een opsomming van noodzakelijke acties of competenties voor goed moederschap. Wel lees ik er een aantal eigenschappen in die als vanzelfsprekend aan moeders worden toegedicht. Aan moeders borst vinden kinderen rust. Niemand kan troosten als een moeder. In Jesaja 66 lezen we: zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten, zegt de Heere. Dat is veelzeggend. Ook lezen we van moeders die onderwijs geven en van oudere vrouwen die aangemoedigd worden om jongere vrouwen te leren hun kinderen lief te hebben. In het kader van mijn werk als pedagogisch medewerker kwam ik een lijstje tegen van voorwaarden waaraan ouderschap moet voldoen, wil een kind veilig en gezond kunnen opgroeien. En het mooie is, al deze voorwaarden hebben ook in de Bijbel een prominente plaats. Zullen we die voorwaarden eens langslopen en de Bijbel ernaast leggen? Ouderschap, werd daar gezegd, is goed genoeg als er sprake is van adequate verzorging. Nu heeft de Heere zijn volk veel reinigings- en spijswetten gegeven om te zorgen dat een kind gezond opgroeit en goed verzorgd wordt. En nee, die wetten die hoeven wij niet meer te houden. Maar hun belang is er nog steeds. Hygiëne is heel belangrijk en goede voeding wezenlijk. Er is sprake van een veilige, fysieke, directe omgeving. Ook daar heeft de Heere oog voor. Denk maar aan het plaatsen van een hek om een plat dak. Er heerst een affectief klimaat, met andere woorden, er wordt gekoesterd, geknuffeld. Wat zeiden we ook alweer, over rust vinden aan moeders borst en troost vinden in haar nabijheid? Er is een ondersteunende, flexibele opvoedingsstructuur. Wie meer wil weten over Bijbels opvoeden, lees het boek Spreuken maar eens. Er is adequaat voorbeeldgedrag van ouders. Nou, als je de geschiedenis in de Bijbel leest, kun je daar voldoende lering uit trekken. Ouders tonen interesse in hun kind. In Efeze 6 lezen we van de betrokkenheid van ouders bij hun kinderen, met de bijbehorende interactie. Er is continuïteit in de opvoeding en verzorging. Dat is een voorwaarde waar ouders zich voor mogen inspannen, ook samen. Wanneer ouders voor elkaar zorgen en elkaar trouw zijn, zijn hun kinderen daarbij gebaat. Dat is een Bijbels model. Er is sprake van een veilige fysieke wijdere omgeving. Dat sluit aan bij wat eerder werd gezegd. Er is sprake van respect. Kinderen worden opgeroepen hun ouders te eren. En andersom geven ouders hun kinderen ruimte en respect. Er is een sociaal netwerk. Zou er een mooier netwerk denkbaar zijn dan de gemeente van Christus? Er is sprake van educatie. Ouders die hun kinderen hebben laten dopen of opgedragen, hebben ook beloofd hen op te voeden in de vreze des Heren. Ze onderwijzen hen. Er is sprake van omgang met leeftijdsgenoten. Ook dat kan binnen de gemeente. Er is sprake van adequaat voorbeeldgedrag in de samenleving. Daarin geeft de Bijbel ook richting. Wie volgen jouw kinderen? Er is stabiliteit in de levensomstandigheden. En er is toekomstperspectief. Niets biedt onze kinderen meer houvast dan weten gemaakt te zijn door een hemelse Vader die van hen houdt. Geen grotere veiligheid dan je veilig te weten bij Jezus, bij wie vergeving en redding te vinden zijn. Wie hier in dit leven zich bij Jezus veilig weet, mag weten eeuwig te zullen leven. Wat een toekomstperspectief. Moeders, misschien voelt u zich ontmoedigd na het horen van deze voorwaarden en denkt u nou, daar voldoet onze opvoeding onze situatie niet aan. Weet dan dat, zoals we al zagen, ook de moeders in de Bijbel echt niet altijd beantwoorden aan dit ideaal. Ze konden hun kinderen niet altijd veiligheid bieden. Ze gaven zelf lang niet altijd het goede voorbeeld. Toch bekommerde de Heere zich over hun kinderen. Hij hield zich aan de belofte die hij gedaan had. Dat wil hij ook richting uw kinderen doen. Bid er maar om. Wie bidt om het geestelijk welzijn van haar kind, wordt zeker gehoord. Beste luisteraar, hebt u nog een moeder? Eer haar. Bent u moeder? Gefeliciteerd. En bid dan mee met het bekende lied waar we tenslotte naar willen luisteren. Het gebed van een moeder. Ik leg de naam van mijn kinderen in uw handen.
Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen, graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, ook niet als Satan ze straks als de tarwe zit. Houd gij mij. vast als ik ze los moet laten. En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten als zij niet in het schema van die wereld zullen gaan. Ik vraag u niet, mijn kinderen, elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit een leven lang. Ik vraag u niet, mijn kinderen, elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. En laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang.
Het kerkelijke geluid uit de regio.